Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Aflevering 3. Sjaak werd met een duf hoofd wakker die zondagmorgen. Hij en zijn vrouw Ali hadden gisteren een mieterse avond gehad. Ze hadden een buurmeisje als oppas. Ze was blijven slapen. Dus ze konden net zo laat thuiskomen als ze zelf wilden. Nu was het 3 uur geworden. In café De Grote Slok hadden ze de bloemetjes buiten gezet. Eerst hadden ze zich moed ingedronken en toen gehost en gedanst. Ze waren echt eens lekker uit hun dak gegaan. Dat deden ze wel meer. Zo af en toe een feestje, niet te veel. Want het kostte natuurlijk wel geld. Nu ja, hij had goed werk. Af en toe deed hij ook nog eens wat zwart. Dus het kon wel lijden. Het was ook zo erg niet om er eens goed van te nemen. Ali hield er eigenlijk niet zo eens zoveel van. Ze was zelf een dochter van een caféhouder. Ze had zoveel ellende gezien door de drank, maar voor hem ging ze mee. En als ze er dan was, vond ze het eigenlijk toch ook wel leuk. Ali was al beneden, natuurlijk voor de kinderen. Die waren nog maar 3 en 1 jaar oud. Bobby van 3 was toch zo'n heerlijk kereltje. En dan Irene, dat was helemaal een droppie. Nu, het bed maar uit. Want zijn vrouw zou hem wel verwachten. Eerst ging Sjaak onder de douche, daarna kamde hij zijn haren, die lang over zijn schouders vielen. Ook haalde hij de kam door zijn lange baard. Hij keek eens naar zichzelf in de spiegel. Alles was een beetje roodachtig. En zijn gezicht zat vol sproeten. Alleen zijn ogen waren mooi donkerbruin. Sprekende ogen, met soms een tinteling erin. Toen Sjaak beneden kwam, had Ali de kinderen al klaar. De tafel stond gedekt. Hij had zin om wat te eten. Die Ali was toch zo'n goede meid. Hij had geen betere vrouw kunnen treffen. Ze had een zacht karakter. Gelukkig maar. Want hij sprong nog wel eens uit de band. Maar ze kon alles van hem verdragen. Het was 1 uur of 10. Ze gingen elke zondag even een borreltje halen bij moeder. Ja, pas als de kerk uit was. Want elke zondag gingen zijn beide ouders naar de kerk. Nou ja, moesten ze zelf weten. Sjaak kwam er al niet meer sinds zijn 13e jaar. Hij genoot liever een beetje van zijn leven. Zo tegen 11:30 reden ze naar het naburige dorp, waar zijn ouders woonden. De radio was lekker hard aan. De kinderen zaten achterin. Zo, zijn jullie daar? Moeder verwelkomde hen hartelijk. Ze was een klein, pittig vrouwtje. Vader was een beetje sullig. Hij ging mentaal ook achteruit de laatste tijd. Hij zei nooit zoveel. Maar hij genoot er wel van als ze er waren. Dat kon Sjaak aan zijn gezicht zien. En de kinderen op schoot vond hij een feest. En de kinderen ook. Het was best leuk zo eens in de week even naar de oudjes te gaan. Ze waren ermee opgehouden hem nog te waarschuwen. Want dat helpt toch geen zier. Hij was in hun ogen een hopeloos geval. Een borreltje, Sjaak? Ja. Dacht je dat ik water drink? Het zou misschien beter voor je zijn. Hij nam met behagen een flinke slok. Straks schonk ze wel weer in. Ali had liever koffie. Moeder was altijd spraakzaam genoeg. Altijd over koetjes en kalfjes, over buren en kennissen. Maar nu was ze stil. Ze zei niet veel. Ze zat maar stil voor zich uit te kijken. Is er wat? Vroeg Sjaak. Ben je niet lekker? Je bent zo stil. Ze keek hem ongewoon ernstig aan. We hebben heel wat gehoord vanmorgen, Sjaak. We hebben een nieuwe dominee. En die man preekt zo ernstig. Het zit nog helemaal in me. Ik moet er steeds maar aan denken. Wat zal het zijn om onverzoend God te moeten ontmoeten? Wat staat ons te wachten als we zo moeten sterven? En ineens begon ze onbedaarlijk te snikken. Er kwam een trek van wrevel op zijn gezicht. Begon ze nou weer met die vrome praatjes? Het was zeker al 3 jaar geleden dat ze er voor het laatst wat van gezegd had. En toen had hij haar goed ingepeperd dat het afgelopen moest zijn. Anders zag ze hem niet meer. Maar nu bleef hij toch stil. Hij zei niets, maar liet haar eerst rustig uithuilen. Ook vader keek heel ernstig. Als hij zijn vrouw zo zag huilen, kwam er ook een traan tevoorschijn die over zijn wangen liep. Je zou ook eens moeten gaan luisteren, Sjaak. Die man die spreekt tot je hart. Je kunt er gewoon niet onderuit. De oude Verkerken zei het ook toen we de kerk uitkwamen. Verkerken en zijn vrouw waren hun kennissen, waarmee ze al jarenlang vertrouwelijk omgingen. Hij heeft ons dringend aangespoord om de Here te zoeken, terwijl het nog kan. Je kunt er geen droge ogen onderhouden. Sjaak had zijn moeder nog nooit zo bewogen gezien. Hij wist er geen raad mee. Maar 1 ding wist hij wel. Hij ging hier liever weg. Het beklemde hem. De dood, daar dacht hij nooit aan. De eeuwigheid, daar geloofde hij niet in. Ze moesten bij hem niet aankomen met die vrome praatjes. En toch legde het beslag. Als het nu eens echt waar was, als hij nu eens sterven moest, nu? Ja, hij wist nog wel van vroeger. Dan moest hij voor God verschijnen. Dan was het eeuwig verloren of eeuwig behouden. Dan zou het voor hem alleen maar eeuwig verloren kunnen zijn, want hij leefde als een grote losbol. Kom, Ali, we gaan, zei hij ineens abrupt. Hij kreeg haast. Ali kleedde de kinderen aan. Ze wist er ook geen raad mee. Tot kijk, hoor. Hij vergat zelfs zijn borrelglaasje leeg te drinken. Het was een vlucht. Kom, maar niet meer aan denken. Zet het van je af. Het is onzin. Dat mens laat zich maar de stuipen op het lijf jagen door zo'n zware dominee. Nee, ze zouden hem zo gek niet krijgen. Hij zette de radio keihard aan en scheurde weg. Sjaak had geen rust meer. Had zijn moeder haar mond maar gehouden. Hij had toch vaak genoeg gezegd dat ze bij hem met die vrome smoesjes niet aan hoefde te komen. Sjaak liet Ali goed merken dat hij erop kon spugen. Joh, maak je niet zo druk. Dat doe je anders toch ook niet? Gelukkig dat zijn werk hem een beetje afleiding gaf. Hij verkocht vis op de markt. Als hij maar werkte, ging het wel, want heel de dag had hij klanten. Maar zodra hij naar huis reed, kwam het weer op hem af. Als jij sterven moet, wat dan? Hoorde hij zijn moeder weer zeggen. Soms werd hij woest en vloekte hardop. Een keer schreeuwde hij zomaar: hou op! Als hij thuis kwam, was hij niet te genieten. Ik ga voorlopig niet meer naar mijn ouders, als je dat maar weet, zei hij tegen Ali. Het hangt me de keel uit. Avond aan avond ging hij de kroeg in. En met een flink stuk in zijn kraag kwam hij dan thuis. Totdat zelfs Ali het zat werd. Sjaak, nu moet je ophouden met drinken, anders houd ik het ook niet meer uit. Zo hebben we geen leven meer. Ze begon zachtjes te huilen. Daar schrok Sjaak van, want dat gebeurde nooit. Ze waren echt gek op elkaar. Maar zelfs voor de kinderen waar hij dol op was, had hij weinig aandacht. Wat zie jij er beroerd uit, zei zijn baas op een dag. Ben je ziek? Er is niks met mij aan de hand, hoor, loog hij. En gelijk liep hij weg. Zijn baas schudde zijn hoofd. Anders een beste jongen, die Sjaak. Een harde werker, een goede verkoper. Hij zag er wel een beetje gek uit met zijn lange haren en die grote wilde baard. Maar dat moest hij zelf maar weten. De mensen kochten toch wel. Hij leverde trouwens goede kwaliteit en dat wisten de mensen. Zaterdag was Sjaak thuis gebleven en had zich afgereageerd in de tuin. Nee, naar die rotkroeg ging hij niet meer. Daar werd je helemaal gek. Hij kon Ali's leven toch ook niet stuk maken. En dan die schatten van kinderen. Bobby liep een beetje om hem heen. Ze zouden vanmiddag naar de stad gaan. Hij zou ze eens lekker verwennen. Ali vond het best. Ze was al lang blij dat hij zich tenminste niet ging bedrinken. En dat hij weer aandacht had voor de kinderen. Zij was zelf heel kalm van aard. Wat haar schoonmoeder had gezegd, had haar niet veel gedaan. Ze wist er ook niet veel van. Ze was er nooit bij grootgebracht zoals Sjaak. Misschien kwam het door zijn opvoeding dat hij het zich zo aantrok. Dat hoorde je wel meer, dat het toch een keer terugkomt. Nou, als Sjaak naar de kerk wilde, vond zij het ook best, want dat voelde ze wel. Het had hem geraakt, veel dieper dan hij zelf wilde toegeven. Hij sliep zelfs niet rustig meer. Die middag was hij overdreven jolig. Hij kocht dure cadeaus voor de kinderen en iets moois voor Ali, alsof ze geld hadden als water. Ze zei er maar niets van, het zou wel overgaan. Alleen op de terugweg kreeg hij weer een dreun. Juist toen ze met de auto de hoek van het smalle straatje inreden, moest hij inhouden voor de dominee. De dominee stak juist het straatje over en stak vriendelijk zijn hand op. Sjaak draaide met een ruk zijn hoofd om. Hij kon die vent niet luchten of zien. Toen werd het zondag. Ali wilde net als altijd gewoon naar zijn ouders. En hij? Aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Ga jij maar alleen, zei hij. Ik kan er niet tegen als ze weer begint te zeuren. Ik moet dit onrustige gevoel eerst kwijtraken. Nee hoor, we gaan samen. Doe niet zo kinderachtig, joh. Je moeder weet toch dat ze er niet over moet praten? Vooruit, hij zou meegaan. Maar toen ze binnenkwamen, zag Sjaak het al. Verkerk en zijn vrouw waren er ook. Ze waren in een druk gesprek gewikkeld over de preek. Ook die oude man van 84, Verkerke, was danig van streek. Ik heb in heel mijn leven er al om gevraagd, maar ik heb het nog niet. Hoe kom ik eraan? Aan die vrede En die liefde, tjonge, jonge, jonge, wat heeft die man daar mooi over gepreekt. Ik ben vaak zo bang om te sterven, al 84, en nog weet ik me niet gered. En Sjanneke ook niet. Zijn vrouw knikte verdrietig. Ja, Sjaak, je bent nog jong, en jij ook, Ali. Zoek de Heere in je jonge jaren. Als je zo oud bent als ik, ben je zo hard als een spijker. Sjaaks gezicht stond als een donderwolk. Hij ging op de punt van een stoel zitten. Toen deed zijn moeder er nog een schepje bovenop. Sjaak, jongen, met jou gaat het ook niet goed. Als jij zo doorgaat, ga je verloren. En ineens snikte ze het uit. Wat heb ik mijn kinderen toch slecht opgevoed. Dan is het ook mijn schuld. Sjaak trok wit weg van woede. Gek, stapelgek zijn jullie geworden. Ze moesten die vent opruimen die de mensen zo op stang jaagt. En met één stormde hij weg. Ali en de kinderen liet hij verbouwereerd achter. Hij rende naar buiten en sprong in zijn auto. De radio zette hij zo hard aan als hij maar kon. Met geopende ramen scheurde hij met een noodgang weg. Weg uit dat gekkenhuis. Met levensgevaarlijke snelheid reed hij over de smalle dijkjes buiten het dorp. Hij kwam pas tot bedaren toen hij hevig op de rem moest trappen om een fietser te ontwijken. Achter een boerenschuur bleef hij een poosje staan. Waarom? Dacht hij. Waarom ben ik zo kwaad? De onrust joeg door hem heen. Sterven. God ontmoeten. Verloren. Diep in hem kreunde een verlangen. Hij wilde het niet weten, maar toch was het zo. Een verlangen naar God. Het besef dat het volk van God een gelukkig volk was. Er vlamde even spijt door hem heen, dat hij die dominee zo hongs behandeld had. Maar dat was maar even. Toch was hij wel iets gekalmeerd, hoewel de onrust bleef. Hij reed kalm naar huis, naar zijn ouders terug. Zonder iets te zeggen, kwam hij binnen. De verkerkers waren al weg. Zijn moeder zei nu ook maar niets meer en zette koffie voor hem neer. Hij vroeg niet om een borreltje. Daarna gingen ze naar huis. Ik ga naar huis. Ik houd het niet meer. Zijn baas keek hem meewaardig aan. Het lijkt me wel het beste voor je. Ik red het nu wel. De grootste drukte was toch al voorbij. En bovendien, het was een vrij warme dag, waarop de mensen niet al zoveel kochten van vis. Wat had die jongen toch? Hij leek wel overspannen. Sjaak deed zijn schort af, waste zijn handen en reed naar huis. De laatste dagen wist hij zich geen raad. Slapen deed hij slecht. O, als dit toch eens zijn laatste dag was, dan moest hij voor God verschijnen. Dan was hij verloren, voor eeuwig. Dat liet hem niet meer los. Hij voelde zijn zonden als een zware last op zijn geweten drukken. Vaak ging hij naar boven en schreeuwde hij het uit in zijn slaapkamer. Woorden kon hij meestal niet vinden. Vaak zuchtte hij alleen maar. O God, help me, red me. Dan weer pakte hij zijn auto en joeg over de dijken met de radio op volle sterkte. Dan nam hij zich stellig voor alles van zich af te zetten. Hij wilde dit leven niet. Dit was geen leven. Hij moest er toch niet aan denken. zo'n vrome kwezel te worden. Hij had dit altijd verafschuwd. Huichelaars vond hij aan. Maar wat hij, Sjaak, ook probeerde om die gedachten van zich af te zetten, het lukte niet. Ali wist er ook geen raad mee. Ze had al wel eens gezegd: zou je niet eens met die nieuwe dominee willen praten, waar je moeder het steeds over heeft? Je lijkt wel gek, barstte hij los. Nou, hij is nog jong en hij lijkt me best aardig. Misschien kan hij je raad geven en lucht een gesprek met hem met je op. Ali meende het zo goed met hem. Zelf voelde ze niets van wat hij meemaakte. En toch had ze in de gaten dat er iets bijzonders met haar man aan de hand was. En wat ze nog nooit gedaan had, deed ze nu. Ze bad of God Sjaak wilde helpen, want ze zag hoe moeilijk hij het had. Die morgen was hij al vroeg wakker. En toen Ali beneden was, was hij op zijn knieën voor zijn bed gevallen. Hij had het uitgeschreeuwd voor God. En toen was het net of hij antwoord kreeg. Met kracht kwamen deze woorden in hem: Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord aan geest bekend. Dat had hem opgelucht. Even was hij heel blij geweest. Zou God met hem van doen willen hebben? Toen was er ook even een heel groot verlangen om door God geleerd te mogen worden. Iets wat hij niet verklaren kon. Een zoet verlangen, ja, naar God. Maar het duurde niet zo lang. Op zijn werk kon hij niet langer aan. Hij reed niet naar huis, maar regelrecht naar zijn moeder. Moeder zag gelijk hoe ellendig hij eraan toe was. Ze had al eerder opgemerkt dat hij vocht tegen God en tegen een diepe overtuiging in. Toen Sjaak eenmaal binnen was, zei hij eerst niets en ging hij zitten op de plaats waar hij altijd zat. Moeder was alleen. Ineens begon hij onbedaarlijk te snikken. Ik geef het op. Ik houd het niet langer meer. Ik geef me over. Ik ben zo ongelukkig. Ik kan niet meer zonder God. Ze zei niet veel. Wel huilde ze mee toen ze haar jongen van 24 als een kind zag huilen. Zijn hart was gebroken. O, had ze dat zelf maar. Ze was jaloers op hem. Want bij haar was het juist zo gauw weer over. Ze was wel onder de indruk als ze uit de kerk kwam. Maar ze was het zo weer kwijt. En ze merkte dat ze al gewend raakte aan de ernstige preken. Het deed haar niet meer zoveel als in het begin. Maar nu ze haar jongen zo zag zitten, werd ze week. Ze wist er geen raad mee. Wat moest ze doen? Wat moest ze zeggen? Ze bezat zelf niet wat ze nodig had. Zal ik de dominee bellen, Sjaak? Hij knikte van ja. Maar die zou wellicht niet willen komen. Hij hoorde immers niet bij zijn gemeente. En wat had hij de dominee onlangs hons behandeld? En toch verlangde hij ernaar dat iemand hem de weg zou wijzen. Iets in zijn hart trok toch naar die dominee. Moeder belde Johannes. Dominee, heeft u gelegenheid om even langs te komen? Mijn zoon is hier bij me en heeft het zo moeilijk. Johannes stond net op het punt om naar de verkoping van de vrouwenvereniging te gaan. Hij moest de opening verrichten. Ik kom zo gauw ik kan, nog een klein uurtje. Hij kon niet gelijk weggaan. Overal moest hij even kijken. Hier en daar wat kopen. Eline was er ook bij. Hij vertelde het haar. Zodra hij kon, ging hij naar het opgegeven adres. Het was een vrij kleine bejaardenwoning. Daar zag hij een jonge man op de bank zitten. Lange rode haren tot op de schouders, een roodachtige dunne baard, een gezicht vol sproeten, maar sprekende donkerbruine ogen. Een leren jak, hoge laarzen. Toen hij hem in de ogen keek, zag hij een grote nood aan onrust. Sjaak gaf verlegen een hand en noemde zijn naam. Johannes ging op een stoel recht tegenover hem zitten. Wat is er, Sjaak? Ik ben zo benauwd van binnen, dominee. En hij had moeite zich goed te houden. Waarover? Ik moet sterven. Gelijk barstte hij in snikken uit en kon moeilijk tot bedaren komen. Er sprong iets van vreugde op in het hart van Johannes. Hij voelde iets wat hij niet verklaren kon. Maar hij voelde zich verbonden met deze jongen. Innerlijk, geestelijk, anders dan bij Lies, met wie hij op de gang van het ziekenhuis gesproken had. In gedachten trok hij een vergelijking. Ben je dan ziek, Sjaak? Vroeg hij. Ik ben niet ziek, maar ik moet sterven. Ieder ogenblik kan ik sterven. Dan is het eeuwigheid en ben ik voor eeuwig verloren. Johannes zweeg een poosje. Hoe ben je daarachter gekomen, Sjaak? En toen begon Sjaak te vertellen hoe zijn moeder hem gewaarschuwd had na de kerkdienst, toen ze verhaalde wat ze in de kerk gehoord had. Ik werd er eerst kwaad om. Ik wilde het niet. Ik heb er alles aan gedaan om het weg te krijgen. Drinken, keihard te werken. Maar ik moet het opgeven. Ik heb God nodig. Bid je wel eens, Sjaak? Ik doe niet anders. Dag en nacht schreeuwt het van binnen. Heb je wel eens antwoord gehad? Want als je echt bidt, krijg je een antwoord. Sjaak knikte. Vanmorgen was ik op mijn slaapkamer. Toen kwam er met kracht in me. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord aan geest bekend. Dan weet jij waar je moet zijn op zondag, hè, Sjaak? Hij knikte. Dat weet ik, zei hij. Ze spraken nog wat verder. Met bewogenheid mocht Johannes hem de weg der zaligheid wijzen. Sjaak dronk zijn woorden in als water. Johannes voelde onder het spreken, hier was een ziel die dorstte naar God, naar de levende God. Voordat hij wegging, zei Sjaak, ik heb nog wat, dominee. Wilt u het mij vergeven, dat ik u zo hongs behandeld heb? O, ik heb er zo'n verdriet van gehad. Hoezo dan? Ik kwam u vorige week tegen en ik draaide expres mijn hoofd voor u om. Ik had u toen nog van de sokken willen rijden, want ik zag u als de schuldige. En nu heb ik er zo'n spijt van. Ha, Johannes lachte gul. Graag vergeven, jongen. Ik kom gauw eens bij je aan. Die zondag zat Sjaak met zijn vrouw twee keer in de kerk. Zijn haren waren kort. Zijn baard was eraf. Hij zag er gewoon en netjes uit. Onder het preken voelde Johannes een grote blijdschap. In een van de zijbanken zat Lies, te luisteren als een vink. Maar meer achterin zat Sjaak met zijn vrouw. Hij at het woord op. Dank u wel voor uw aandacht.